Goedenavond, gemeente van Jezus Christus. U en jij hier in de kerk, verbonden met alle anderen die buiten de kerk met meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Lustig uit Gouda. Ook deze week is er op vrijdagmorgen open kerk van 10 tot 12 uur. De deuren staan open en de harten van degenen die u ontvangen. En bovenal het hart van God. Genoeg redenen om binnen te komen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 72, vers 1 uit Weerklank. O God wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid. Wil hem de koningszoon bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Heere, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren hun recht doen op hun klacht. Een gebed om wijsheid voor de koning. Je kent hierin Salomo. Maar laat het ook een gebed voor onze koning zijn. Ziende op de grote koning, Jezus Christus. We zingen vers 1 van Psalm 72. We wensen elkaar hier thuis of elders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen ons loflied om God te loven en te prijzen met Psalm 118. En daarvan de versen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En het achtste, Gods rechterhand is hoog verheven. Dus psalm 118, vers 7 en 8. Vanavond weten we ons verbonden met de kerk wereldwijd en door de eeuwen heen. En we belijden het geloof samen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we op psalm 21 en daarvan het vierde en het dertiende vers. Het vierde vers, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En het dertiende, verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, 4 en 13. Ieder spreekt nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu eerst stil worden voor God en bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Grote heerlijke God in de hemel, de avond van deze dag mag in het teken staan van uw eer. In de schepping, in de natuur, waar alles tot leven komt. Maar ook hier binnen, in uw huis, waar we mogen zingen en samen mogen bidden. En ons leven voor u mogen neerleggen. Dank Heere dat u ons de gelegenheid geeft om hier te zijn of met deze dienst verbonden te zijn. Maar wat veel meer is dat we ons verbonden mogen weten met de kerk wereldwijd. Door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Levend vanuit Pasen. Levend vanuit de opstanding van hun koning. Levend vanuit zijn leven. Dank dat we ook uw woord mogen hebben. Als een getuigenis, een levend getuigenis ook van dat heilsfeit van Pasen. Want u bent gestorven, Heer Jezus Christus. We hebben het beleden en dat doen we al eeuwen. U bent ook begraven. Maar u bent ook opgestaan op de derde dag. Naar de schriften, zo zegt een andere geloofsbelijdenis. Wat vinden we daar alleen ons houvast? Als uw woord niet zouden hebben, als uw geest er niet zou zijn, hoe zouden we kunnen leven vanuit Pasen? Hoe zouden we kunnen leven met een perspectief van een eeuwig leven? Dat ze om ons heen zien en waar onze gedachten soms vol van zijn, spreekt zoveel ook van de eindigheid van het leven en van het sterven. Zal de ogen gericht waren op het sterven van de paus en de begrafenis? Zal de ogen gericht zijn op de oorlogen die er zijn, het verdriet, het leed, door de rampen, door alle andere dingen die ook te maken hebben met macht en geweld en waar het kwaad hoogtij viert. Heer, hoe zouden we daarboven uit kunnen komen als we niet zouden weten dat U regeert, de koning der koningen. Maar dat kan ook in ons eigen leven zo zijn dat het niet altijd zo gemakkelijk Pasen kan worden. Het licht van Pasen maar moeilijk kan schijnen. En dat ligt niet aan U, maar dat kan ook door de omstandigheden zo zijn van verdriet en van zorg en van dingen die we niet begrijpen, de vragen die er zijn. Ook dat zal straks ook in uw woord wel naar boven komen, hoe ook deze oude aarde te maken heeft met heel veel dingen die haak staan op het evangelie van de opgestane Christus en van het evangelie van de opstanding der doden. We hebben dat toch ook beleden. De feiten lijken anders te zijn. Maar, en daarom is het ook weer zondag vandaag, U laat uw licht, uw paaslicht helder schijnen. Geef dat we door bemoedigd mogen worden, ook vanavond weer. Dat we door aangespoord mogen worden om het leven buiten onszelf in Jezus Christus te zoeken. Maar dat we ook mogen weten dat we niet de eersten zijn die met het getuigenis de wereld in zijn gegaan. Maar mogen staan in een lange rij van getuigen die hebben geloofd en beleden dat Jezus Christus hun zaligmaker, hun redder geworden is, maar nog altijd mag zijn, elke dag opnieuw. En zo zijn we vanavond bijeen. Wilt u ons nabij zijn? Wij mogen het evangelie verkondigen. We zijn ertoe geroepen ook om dat te doen. Geroepen om uw woord te verkondigen. Maar we zijn net zo goed geroepen om ook naar dat evangelie te luisteren. En uw woorden te bewaren. En dat in praktijk te brengen. In het leven van elke dag. Want hoe kan het nu alleen maar op zondag Pasen zijn? Ook door de week, heren, mogen toch anderen ook horen. Mensen om ons heen. Dat wij een levende Heer hebben. Die ook perspectief en hoop geeft. In alle situaties van het leven. Wilt u ons dan leiden door uw Heilige Geest. En maak onze hart open voor u. En geef dat we ook mogen zien. Dat u er bent. Dat u in ons midden bent. Zoals u dat ook al deed. Op die eerste paarsdag. Door gesloten deuren heen kwam en sprak: vrede, zei u. Als we in die vrede en met die vrede ook samen mogen zijn en straks ook weer naar huis, straks ook weer het leven in kunnen gaan, dan zal het goed zijn. Want dan komt u aan uw eer en dan mag het tot opbouw zijn ook voor ons eigen persoonlijk geloofsleven. En geef dat we zo ook deze dienst dan terug mogen geven in uw handen. Hoor ons gebed. Open uw woord, in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond nadenken over het leven na de dood. En dat is een thema wat na Pasen nou toch wel een mooi thema is, maar ook wel een moeilijk thema. Ik heb daarvoor gekozen Matteüs 22 te gaan lezen. Dat is een gedeelte waarin de Sadduceeën de Heer Jezus eigenlijk een strikvraag stellen over het leven na dit leven, over het leven na de dood. We lezen, dat is de eerste schriftlezing, Matteüs 22, en daarvan de versen 22 tot 33, en daarna lezen we het hoofdstuk van Pasen uit 1 Korinthe 15, bekende hoofdstuk, waar Paulus ook spreekt over het nieuwe lichaam. En dat is vanaf vers 35. Matteüs 22 en 1 Korinthe 15. We horen het woord van God vanaf vers 23 in Matteüs 22. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem: Meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. En de eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten slotte stierf naar allen ook de vrouw. In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want ze hebben haar allen als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, u dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen hij zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van zijn onderricht. Dat is over de eerste lezing. Ik lees met u 1 Korinthe 15, vanaf vers 35 tot en met 44. Dus 1 Korinthe 15, vanaf vers 35. Daar schrijft apostel Paulus, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorval van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend en dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in de glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Tot zover lezen we het woord van God. Voordat we hier verder over nadenken, het gedeelte van Matteüs 22, gaan we samen zingen. En dat doen we met de woorden van Psalm 73, vers 12 en 13 van Psalm 73, 12 en 13. Wij zingen als antwoord op de preek lied 178, Jezus leeft en ik met hem, de vier coupletten van gezang 178. We nemen de Bijbel dus voor ons in Matteüs 22 en ik lees met u de kerntekst vers 29, waar Jezus dit zegt tegen de Sadduceeën. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: u dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Gemeente van Christus, Sadduceeën, Farizeeën, overpriesters, schriftgeleerden. We hebben de laatste weken op weg naar Goede Vrijdag en Pasen al heel veel van hen gehoord. Het laatste wapenfeit van de Joodse raad na de opstanding van Jezus is dat ze de leugen de wereld inbrengen. Dat zijn leerlingen, dat Jezus' leerlingen het lichaam van hun meester 's nachts hebben verplaatst en het verhaal hebben verteld dat hij is opgestaan. Dat hij leeft. Een leugen die volgens de evangelist Matteüs tot op de huidige dag geloofd wordt. En wat is dat waar? Want nog altijd vinden wij het moeilijk om te geloven dat er iemand terugkeert uit het graf. Dat er leven is na de dood. Daar kunnen we met ons verstand niet bij. Die boodschap van Pasen die staat zo haaks op het leven van elke dag, waar de dood het laatste woord lijkt te hebben. En velen van mening zijn dat daarna ook niets meer is. Leef daarom vandaag. Geniet nu het nog kan. En dat is op zich geen verkeerde opdracht. Omdat morgen voor ons allen verborgen is en je leert genieten van de mooie momenten van elke dag. Maar als het een uiting is van het moderne levensgevoel, is dat dan het enige wat we moeten zeggen als christen, als gelovigen met Pasen in de rug? Nu hebben moderne mensen uit onze dagen een groep Joodse geestelijken uit de tijd van Jezus aan hun kant. De Sadduceeën. Zij geloofden helemaal niet in een leven na dit leven. Ze waren, zou je kunnen zeggen, de vrijzinnigen van hun tijd. Ja, ze zaten ook in het Sanhedrin, de Joodse raad, maar in tegenstelling tot de Farizeeën namen ze het niet zo nauw met de Bijbel en stonden ze open voor vreemde invloeden. Engelen en geesten, die bestonden voor hen niet. En ze beredeneerden de dingen liever en wat niet paste, werd al snel afgedaan als onzin. Waarom dachten ze eigenlijk zo? Ze hebben toch ook een Bijbel? Waarom zouden ze nou niet willen nadenken over een leven straks na de dood? Waarschijnlijk niet omdat ze er met hun verstand niet bij konden. Ja, dat zou kunnen, maar susten ze misschien ook wel een beetje hun geweten? Want als er geen leven straks is, dan hoeven ze ook geen verantwoording af te leggen. Dan hoeft er geen oordeel te zijn en dan leef je behoorlijk stuk rustiger. Dan word je niet achtervolgd door je verleden. En dan kun je dat laten rusten. Want als het straks voorbij is, is het gewoon over en uit. Het is mooi geweest. Wat hoor je dat veel om je heen. En dit keer zijn ze in ons Bijbelgedeelte de gesprekspartners van Jezus. Ze willen hem vangen op zijn woorden, zijn onderwijs. Want als Jezus spreekt over lijden en sterven, spreekt hij in één adem over zijn opstanding. En hoe klein en menselijk zelfs hun eigen leerlingen daarover dachten, als je leeft in de nabijheid van de Heer Jezus, en dat is nog zo, hè, dan weet je toch ook van het leven dat komt door de dood heen. En daar waren de Sadduceeën absoluut niet mee bezig. Maar daar gaat Jezus hen wel op wijzen. Terwijl de mensen om hen heen het ook horen. Nu is de vraag, hoe onoprecht ook, een vraag, laten we eerlijk zijn, die ook wel eens bij ons kan leven. Juist als je wel gelooft dat er meer is dan dit leven alleen. Het komt vaker zo eens ter sprake, tijdens een bezoekje, als we nadenken over hoe het later zal zijn. Denk nog eens terug aan een mooi gesprek wat ik met een aantal jongeren had over dit onderwerp. Hoe zit dat eigenlijk? Kun je straks ook weer vrienden hebben? Heb je je familie om je heen? Net zoals nu, vroegen ze. En als we leven op de nieuwe aarde, herken je elkaar dan ook weer? Nou, die vragen. En nog veel meer waar je zoekend en tastend een antwoord op probeert te geven. Want het oude zal nieuw zijn. En toch niet hetzelfde. De verhoudingen zullen anders zijn. Overigens, dat kun je nu toch ook al merken, toch? Als je heel dicht bij de Heer Jezus leeft, als je afhankelijk bent van Hem, als je gelooft in Hem, dan ervaar je toch ook dat Hij alles van je leven in een ander licht zet, in een ander paars licht. Dat de toekomst niet alleen maar iets is voor later, maar dat het leven met Hem hier al begint. Want wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Heeft, staat er. En wie niet in Hem gelooft, die heeft het leven niet, maar is al geoordeeld, omdat je niet gelooft dat Hij alleen je verlosser en redder is. Dat Hij het leven geeft door de dood heen. Wat dat betreft worden ook de Sadduceeën met een niet serieuze vraag serieus aan de tand gevoeld. Vandaar die kerntekst. Jullie dwalen, omdat jullie de schriften niet kennen. En ook niet de kracht van God. Wat heeft dat hen te zeggen? Wat heeft het ons te zeggen nadat we Pasen hebben gevierd? Misschien mag ik nog even iets meer zeggen over die achtergrond van de vraag. Dat kun je allemaal niet in de Bijbel lezen, maar dat weten we vanuit rabbijnse bronnen. De Sadduceeën, die geloofden dus niet in de opstand. Je zou kunnen zeggen, ze geloofden in God, maar alleen voor dit leven. En daarover waren ze vaak in conflict, niet alleen met de Heer Jezus, maar ook met de Farizeeën, die andere geestelijke leiders, want die geloofden wel in een leven na dit leven. Zij dachten namelijk dat het in de toekomst weer net zo zou zijn als hier op aarde, maar dan volmaakt. Al het ongemak, al de gebrokenheid van nu zou dan voorbij zijn. En dat gold dan ook de aardse verhoudingen. Tot en met het huwelijk. De Farizeeën die wisten, dat huwelijk zal er straks ook weer zijn. Er was een extreme gedachte, bijvoorbeeld dat de vrouwen op de nieuwe aarde elke dag kinderen ter wereld zouden brengen. Moet je je voorstellen. Zodat je een rijk en groot nageslacht zou krijgen. Maar goed, we hebben het nu over de Sadduceeën. Zij waren dus alleen gericht op dit leven. Zij hielden zich bij voorkeur aan de eerste 5 boeken van Mozes, de Tora. En men vond dat Gods geboden gericht waren op het leven van nu. En als je dan beseft dat de meesten van hen steenrijk waren. Ze hadden het hier goed. Waarom zou je dan nadenken over een beter leven als je het hier al goed hebt? Ze hebben vast en zeker gedacht, Jezus, die rabbi uit Nazareth, die heeft diezelfde gedachte als de Farizeeën over de toekomst. En we gaan hem eens proberen door middel van een sterk overdreven voorbeeld in verlegenheid te brengen. En dan beginnen ze met Mozes. En dan verwijzen ze naar het zogenaamde zwagerhuwelijk. In de wet van het oude Israël was voorgeschreven dat als een vrouw haar man zou verliezen en ze beiden nog geen kinderen hadden, ze dan als het mogelijk was zou trouwen met de broer van haar echtgenoot. De bedoeling daarvan was dat zij alsnog kinderen ter wereld zouden brengen, want die hielden dan de naam van de familie in stand. Ze geven dan het voorbeeld dat er een vrouw is die niet één keer haar man verliest, maar iedere keer weer totdat ze uiteindelijk met 7 broers getrouwd is en dan zelf sterft. Meester, vragen de Sadduceeën, hoe moet het dan straks in de opstanding, in het toekomstige leven, met wie zal ze daar dan getrouwd zijn? Ze kan toch niet 7 mannen hebben in de hemel? En ze willen ermee aangeven dat die wet door Mozes gegeven straks in het hiernamaals een echt probleem gaat worden. Wat zou nou Gods bedoeling geweest zijn toen hij deze wet instelde? Waarom moet die vrouw opnieuw trouwen om kinderen te krijgen als ze met haar eerste man straks in het eeuwige leven toch weer getrouwd kan zijn? Dat kon toch alsnog goed komen? Nee, zei dus, deze wet laat duidelijk zien dat het echt alleen gaat om het leven hier en nu en verder niet. Brengen ze de Heer Jezus nu in verlegenheid? Nou, mij zouden ze in verlegenheid brengen. Als je op die vraag zou moeten antwoorden, zomaar. Daar zouden we niet zoveel op kunnen zeggen. Maar de Heer Jezus, die geeft een prachtige antwoord. Vers 29. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, u dwaalt, omdat u de schriften niet kent, en ook niet de kracht van God. En dat is om zo te zeggen, een tweeledig antwoord. Een antwoord vanuit de schrift, vanuit de Bijbel zelf. Dat wordt uitgelegd in de versen 31 en 32. En een antwoord waarin de Heer Jezus wijst op de almacht en de kracht van God, met name uitgelegd in vers 30. En ik stel voor dat we eerst ingaan op het bewijs uit de schrift. Lees maar mee, vers 31 en 32. Waar Jezus zegt, en wat de opstanding van de doden betreft. Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob? God is niet een God van doden, maar van levenden. En om dat een beetje uit te leggen, neem ik u in gedachten met Jezus mee naar Exodus 3. Want daar verwijst hij naar. Mozes die God ontmoet bij de brandende doornstruik. En God die zich bekend maakt als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die aartsvaders waren toch al lang gestorven. Misschien wordt de bedoeling van de Heer Jezus iets duidelijker als we dezezelfde woorden van hem lezen in het Lucas-evangelie. Want dan zegt hij er nog iets bij. Dit. En zij leven allen voor hem. En zij leven allen voor hem. Dus als de Heer zichzelf dus de God van Abraham noemt, dan bedoelt hij niet alleen te zeggen, zoals ik er toen voor Abraham was en wilde zijn, zo ben ik er voor jou, Mozes, ook en voor je volk. Nee, hij bedoelt te zeggen, ik was niet de God van Abraham, ik ben de God van Abraham. Ik ben de levende God. En die bij mij horen, zullen ook leven voor altijd. Zo worden de Sadduceeën dus met hun eigen Bijbel, de eerste vijf boeken van Mozes, terechtgewezen. Want uitgerekend in Exodus 3 staat voor het eerst de naam van God met al die hoofdletters. De Heere, de Ik zal zijn, de Ik zijn zal. De levende God die in zijn trouw er altijd zal zijn. Zij kenden die Bijbeltekst als geen ander. Nou, eigenlijk zegt Jezus, je hebt wel je Bijbel. En je hebt wel je geloof. Maar in welke God geloven jullie eigenlijk? Als de Heere de eeuwige God is, de levende God. En je gelooft dat het met de dood afgelopen is. Geef je dan niet de dood het laatste woord? Dat kan toch niet? Jullie dwalen, zegt hij ook. Een God alleen voor dit leven. Uiteindelijk leef je alleen maar voor jezelf in je eigen prettige wereldje. Maar zo ligt het toch niet? God is niet een God van doden, maar van de levenden. En dan trek ik even een lijn door naar vandaag. Als je nou werkelijk in deze God gelooft, dan moet er wel een leven zijn na dit leven, een eeuwig leven. Daarover laat de Bijbel ons niet in het onzeker. En welke voorstelling we er ook van hebben, het allerbelangrijkste is dat in dat leven na het sterven, God er zal zijn. Als je op hem je vertrouwen stelt en elke dag afhankelijk van hem leeft, mag leven van de vergeving van Christus. Dan ga je niet allereerst nadenken hoe het er allemaal uit zal zien straks. Maar wie je straks zult zien en gaat ontmoeten. Dat is namelijk diezelfde Godsgemeente die ons nu ook wil ontmoeten. En misschien al meerdere keren in uw en jouw leven wil ontmoeten. En is je leven nu aan hem verbonden? Dan zal dat na dit leven niet anders zijn. En zo brengt Christus hen bij de levende God. En hij zegt als het ware bij alle vragen die je hebt. Voor jezelf, misschien wel voor je vrienden of voor je familieleden. Zal één ding je hart moeten hebben. Blijf dicht bij de Heer Jezus. En breng ook anderen bij hem. Is dat ons diepste verlangen? Dicht bij Jezus te blijven, ook anderen bij hem te brengen. Want we hebben een koning die leeft, die altijd bij ons is. Ik moest denken aan die man die zijn vrouw moest missen. Na haar sterven dacht hij voortdurend, hoe zal ze het nu hebben? Hoe zal ze het nu hebben? En hij probeerde dat in te denken. Maar op een gegeven moment zei hij, kan ik niet verder? En toen dacht ik, maar waar ben ik toch aan denken? Ze heeft het goed, want ze is bij God. Dat vind ik nou zo mooi, hè, als je dat kan zeggen. Als je nou op aarde mag weten, mijn man, mijn vrouw, mijn vriendin, mijn kind, heeft altijd op God gehoopt en op de Heer Jezus. En wilde hem dienen en liefhebben. Dan zal dat leven met hem hier op aarde niet ophouden met het sterven. Natuurlijk, de dood is een grens. De laatste vijand, een donkere tunnel. Dat is zo. Maar wie in het geloof op Jezus ziet, mag er ook op vertrouwen dat Hij ons er doorheen draagt in zijn heerlijkheid. Dan mag ik vanavond toch even de catechismus citeren. Prachtig verwoord. Onze dood is dan geen betaling van onze zonde meer, want die dood heeft Christus gedragen. Geen betaling, maar een afsterving van al het oude, van onze zonden. En een doorgang tot het eeuwige leven. Dus geen muur, geen grens, maar een poort. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Hij is bij God. En die God is niet een God van doden, maar van levenden. En dat brengt ons meteen bij het volgende punt. Hoe zal het daar dan zijn? Met God in dat nieuwe leven. En vooral die vraag, zullen we elkaar daar weer zien? En ontmoeten? Zullen we elkaar daar herkennen? Nou, dan komen we bij het tweede antwoord van de Heer Jezus. Waar Hij de Sadduceeën wijst op de kracht van God. Weten jullie eigenlijk wel wat die kracht inhoudt? Lees maar mee, vers 30. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk en worden zij niet ten huwelijk gegeven. Maar ze zijn als engelen van God in de hemel. Dit antwoord gaat rechtstreeks in op die strikvraag. Met wie zal die vrouw die op aarde 7 keer getrouwd was en hiernamaals getrouwd zijn? En dan zegt de Heer Jezus iets nieuws, iets opmerkelijks. Iets wat ook tegen de gedachten van de Farizeeën inging. Straks zal er geen huwelijk meer zijn. Met andere woorden, die aardse verhouding van man en vrouw zal dan verleden tijd zijn. Net als de engelen. Die niet getrouwd waren, die niet leefden zoals wij hier in een gezin als man en vrouw. De engelen die helemaal en volledig gericht zijn op de dienst van God. Dat zal dan het allerbelangrijkste zijn. Dan kan ik goed begrijpen, en ik vind dat zelf ook best wel moeilijk voor te stellen, dat je vanuit deze wereld bezien daar nou niet echt naar verlangt. Want als de verhoudingen nou goed zijn, en we houden veel van elkaar, en we hebben een goed leven met elkaar, dan kun je elkaar toch niet missen. En dan wil je toch niets liever dan zo lang mogelijk bij elkaar blijven. Dan kun je toch niet indenken dat je dan straks anders met elkaar om zult gaan. En daarom is ook vaak die hoop en die wens, nu moeten we elkaar missen. Maar straks zullen we weer bij elkaar zijn. Is dat dan zo'n vreemde gedachte? Nou, vanuit ons aardse leven heel begrijpelijk. En de Bijbel lijkt wel te spreken over een weerzien straks. Je zult samen zijn met allen die de Heer Jezus hebben lief gehad, die door het geloof zijn behouden, die het eeuwige leven hebben ontvangen. Maar de Heer Jezus zegt zelf dat in de hemel alle familieverbanden zijn weggevallen. Als je dan alleen maar gericht bent op het leven na dit leven, omdat je elkaar dan weer zult zien, dan denk je nog veel te aards over de hemel. En dan vergeten we het allerbelangrijkste. In de hemel is het met eerbied gesproken geen familiereunie. En het belangrijkste is dat je oude vrienden en bekenden dan weer zult ontmoeten. Hoe je daar ook naar kan verlangen. Maar de heerlijkheid van het leven straks wordt helemaal gevuld en beheerst door iemand anders. Door Hem die de weg naar de hemel heeft geopend, Jezus Christus. Hij zal het stralende middelpunt zijn. En in het geloof zie je daar, als het goed is, nu al naar uit. Christus te zien in al zijn heerlijkheid. Het gaat alleen om Hem. En als die anderen die je zo lief zijn er ook mogen komen, dan zal het hen ook in de eerste plaats om Jezus gaan. En dan mag er toch weer een band komen met de Heer Jezus en met elkaar. Alleen dat is een geestelijke band. In die zin zal er herkenning zijn, een weerzien. Misschien is het hiermee te vergelijken. Soms kan het op aarde zo zijn dat je een geestelijke band met elkaar hebt die sterker is dan die bloedbanden. Nu, zo zal het straks ook zijn. Trouwens, het moet ook wel zo zijn, want als die aardse verhoudingen er straks weer zouden zijn, dan zul je ook anderen missen. Dan zul je daar verdriet over hebben. Maar dat gemis en dat verdriet, dat zal er in het eeuwige leven niet meer zijn. Het gaat echt om het samen verbonden zijn in volmaaktheid met Jezus Christus alleen. In het Lucas-evangelie zeiden we al, zegt Jezus erbij, God is niet een God van doden, maar van levenden, want ze leven allen voor hem. Moet je over nadenken. Ze leven allen voor hen, ook die ons zijn voorgegaan. Ik dacht van die vader die een aantal jaar geleden een kind had verloren. Die vertelde me eens over dat verlies, daar kom je nooit helemaal overheen. Toch hebben wij, mevrouw en ik, ons geweldig opgetrokken aan dat ene woord van Jezus. En zij leven allen voor hem. Want dat geldt ook voor ons dochtertje. En ook voor mijn vrouw. En voor mij. God is een God van levenden. En zo blijven wij de levenden en de doden, om Jezus wil, toch altijd ergens met elkaar verbonden. En zij, dat vond ik zo eerlijk, hè, dat doet pijn. Maar dat doet ook goed. Ja, de Heer Jezus laat ons iets horen van het leven na dit leven. Maar ze zijn als engelen van God in de hemel. Ze zullen eeuwig leven voor hem. De Heer Jezus vertelt er niet over in detail. Want het gevaar is groot dat we dan alleen maar nadenken over hoe het straks zal zijn en vergeten dat God ons vandaag zoekt. Iemand zei eens, je gaat niet naar de hemel voor jezelf. We zijn zo vaak ook in deze dingen weer op onszelf gericht. Daar gaat het ten diepste niet om. Het gaat om Jezus alleen. Vergeet niet dat God ons vandaag zoekt. En zoeken wij hem dan ook. Vaak wordt nog wel de vraag gesteld, en daar wilde ik ook niet voorbij gaan. Blijft er dan straks helemaal niets meer van het hier en nu over? Wat heeft het hier, het leven hier op aarde dan nog voor zin? Het is goed om daar ook nog even op in te gaan en daar nog iets meer over te zeggen. Namelijk over hoe dat nieuwe leven daar zal zijn met dat verheerlijkte lichaam. Want dat heeft alles te maken met ons leven hier en nu. En onze verbondenheid al dan niet met Christus. Kijk, en daar vertelt Paulus over in 1 Korinthe 15. Als hij spreekt over de opstanding van de doden, wij geloven de wederopstanding van het lichaam. Elke zondagavond doen we dat, hè. Dat betekent dat straks ziel en lichaam weer met elkaar verenigd zullen zijn. En als je daarover nadenkt, dan kun je met je verstand niet bij. Al die doden, al die lichamen, zij zullen worden opgewekt. De Heer kent ieder persoonlijk bij de naam. Hij heeft daarom niet alleen zorg voor hun ziel, maar net zo goed ook voor hun lichaam. En het zijn straks verloste zondaren. Maar het zijn wel dezelfde mensen. Ook straks zal het zijn als in het begin. Daar was de veelkleurigheid van de schepping. In het leven dat komt zal het helemaal nieuw en vernieuwd zijn. Mensen die niet meer kunnen zondigen. Die geen verdriet meer kennen. Die niet meer moeten leven met pijn en gebrokenheid. Of met een handicap. Ze zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Voor altijd vrij van alle verkeerde gedachten. Van zonde, van duivel, van dood. Maar ze zullen ook vooral weer mensen zijn die leven voor Gods aangezicht. Om hem te dienen, om elkaar te dienen, volmaakt en goed. Het zal geen grauwe massa van diezelfde mensen zijn als robots of kopieën van elkaar. Nee, dan weten we niet van de kracht van God, de schepper en de herschepper. Hij maakt alles nieuw. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop mensen wonen en leven en er altijd zijn in Gods nabijheid. Altijd gericht op hem. En hoe het dan zit met eten en drinken en al die andere dingen, ik weet het echt niet. We moeten er ook niet te veel over nadenken. Maar het allerbelangrijkste is dat je dan wel weer mens bent voor Gods aangezicht en leven met elkaar. En toch anders. Ik denk even aan dat voorbeeld, misschien kent u dat wel, het voorbeeld van die rups en die vlinder, hè. Als je een vlinder ziet, dan kun je niet indenken dat het mooie beestje dat zo vrij en rond vliegt, eens een kruipende rups was. De kinderen kennen die rups als rupsje nooit genoeg. Maar het is hetzelfde diertje. Die rups, die alleen maar kan eten en over de aarde kruipt, die gaat op een gegeven moment in zijn, dat noemen we dan, zijn huisje, zijn kokon. En op een goede dag breekt het open en dan komt er een prachtige vlinder tevoorschijn. Dat is een wonder van Gods schepping. Daar kun je toch enorm van genieten. Het is maar een voorbeeld, hè. Maar dat zegt wel iets over het leven na dit leven. Want Paulus zegt, ons aardse leven moet sterven. Het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Er staat letterlijk, moet omgekleed worden. En vanuit de kokon van het graf wekt de Heere God een nieuw veranderd lichaam op. Een geestelijk lichaam. Weet u wat dat is? Een geestelijk lichaam. Dat is een leven altijd door de geest geleid. En hoe moeilijk je dat kunt voorstellen, het zal in elk geval zo heerlijk zijn. En je leven zal zo vol van geluk zijn en nieuwe kracht, dat je naar deze oude aarde echt niet meer terug verlangt. En daarom is het zo belangrijk om te zien naar de weg van Christus die ging. Die hij ging over deze oude en gebroken aarde. Dat is voor mij ook zo'n geweldige troost om te weten dat Christus ook mens is geworden. En dat hij hier op deze aarde, die gebroken aarde, die wegging door het sterven heen. Maar die weg die liep niet dood. Integendeel, zegt Paulus ergens anders. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. En dat geloven we toch? Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan. Zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn. Terugbrengen met hem. Dat vind ik zo'n mooi woord. Hè? Terugbrengen met hem. Als wij geloven in de kracht van God en in Jezus ontslapen zijn, is sterven niet het laatste. En daarmee sluiten we af. Hoe leven wij nu? Hoe leeft u? Hoe leef jij nu? Van dat woord en van de kracht van God. Misschien heb je het wel goed op deze aarde, fijne vrienden. Niet al te veel tegenslag. Gezellig Koningsdag gevierd gisteren, misschien wel Koningsnacht. En ja, denk je, kon het maar altijd zo blijven. Nou, geniet ervan. Als dat zo is, geniet ervan. Hè. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Want als we niet verder kijken dan ons eigen wereldje alleen. Dan is er iets niet in orde. Want er is hier op aarde geen paradijs. Er is veel verdriet. En er is ook heel veel leed. En heel veel gebrokenheid. Misschien dat je dat in je eigen leven al hebt meegemaakt en ervaren. Misschien nog niet. Maar het kan wel zomaar komen. En dan te weten dat er één is die op de troon zit. Die heeft gezegd, en zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij regeert, heeft alles in handen. Waarom? Waarom maakt hij alle dingen nieuw? Omdat er op deze aarde een kruis heeft gestaan. Wacht er om Jezus wil. Een volmaakt en nieuw leven, waar geen zorgen en zonden zijn. Geen pijn, geen verdriet, geen dood, geen kwaad, geen terreur, geen zinloos geweld. Maar altijd vrede en blijdschap. Waar je mag genieten van Gods nabijheid, zonder dat er iets of iemand tussenkomt. Want, u weet dat prachtige vers wel, waar Paulus zegt, niets of niemand zal mij kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Geen dood en geen leven. Niets. Niemand. Nu niet en straks helemaal niet. En gemeente, zo trekken wij verder. Met Pasen in de rug. Wat een geweldig perspectief. Hoop en uitzicht. Amen. we danken en ook voorbeden doen. Dank u wel, Heere God, dat we vandaag opnieuw Pasen hebben gevierd. Dan moeten we daar ons soms zingend bovenuit zingen en uitgetild worden. Maar u bent de levende. En wat is het belangrijk dat we dat ook belijden. U bent het op wie ik vertrouw en bouw. Heer, en dan weten we ook dat dit evangelie zo geweldig rijk is en zoveel hoop en perspectief geeft. Dat we er ook echt mee verder kunnen, ook op deze oude aarde. Omdat u, Heer Jezus, ons voorgaat en voor bent gegaan. En eenmaal ons ook weer zal terugbrengen. Wij danken u, Heer, dat het evangelie niet iets is wat ophoudt met het sterven. Maar ook verder mag doorspreken. Dat de verbondenheid mag blijven met u, de levende God. Dat sterven dan geen grens is, geen muur, maar een toegang. Als we in het geloof op u zien, Heer Jezus Christus, dan is er een geweldig perspectief. Maar we hebben ook tegen elkaar gezegd, wat is het dan ook belangrijk, dat we elkaar ook aansporen om nu, vandaag, in het heden u te zoeken. En van u te leven en dat ook uit te delen aan de mensen om ons heen. Heer, we leggen het voor u neer, alles wat ook vanuit dit gedeelte bij ons oproept. Wat is er soms ook veel verdriet en gemis in gezinnen en families. Dat is soms ook met geen pen te beschrijven. Daar hebben we ook vaak geen woorden voor. Maar u weet ervan. Wilt u troostend nabij zijn? Als we aanlopen tegen gebrokenheid in het leven. Als het allemaal niet zo lukt zoals we dat zouden willen. Als we te maken hebben met het kwaad. Met dingen die ons dwars zitten. De vragen van het leven. Als we te maken hebben met een handicap of een beperking. Dingen die niet meer zo gaan zoals we graag zouden willen. Als we met anderen meeleven. Die door diepe wegen moeten. Wilt u er ook bij zijn? Wat troost het ons dan u, dat u, Heer Jezus Christus, ook op deze aarde bent geweest. Dat er een kruis heeft gestaan in die gebroken wereld. En niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook wereldwijd. U die de wereld zo lief hebt gehad, dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heere, geef dat ook dat in ons hart mag zijn, het verlangen om ook vanuit en met u te leven. En dat ook door te geven aan de mensen om ons heen. Dat we zo ook een licht mogen zijn. Ook als gemeente. Zichtbaar in de samenleving. In onze buurt. Onze vriendenkring. Misschien wel onze familie. Echt niet altijd gemakkelijk. Maar we hebben geen boodschap om ons voor te schamen. We mogen toch weten dat u, Heer, alles in uw handen hebt. Dat uiteindelijk u ook het laatste woord hebt. Het eerste en het laatste woord. We leggen het allemaal voor u neer. Alles wat ons bezighoudt. Gedenk ook de gemeente hier. Ook in de tijd waarin gezocht wordt naar een nieuwe predikant. Wilt u daar ook uw zegen over geven. En ook vervullen met uw Heilige Geest. U brengt samen. Dat weten we. En daarom willen we ook bidden. Of u dat ook hier wil doen. Zodat uw woord ook voortgang mag vinden. Het mag ook voortgang vinden. Dat is ook een voorrecht. We hoeven niet zonder te zitten. Maar u weet ook, Heere, wat nodig is. Waar we naar verlangen. We bidden ook, Heere God, of u zo ook mensen wil roepen om getuigen te zijn van het evangelie, van Pasen, van Goede Vrijdag en Pasen, van verzoening en van vrede. Boodschappers van vrede mogen zijn in deze wereld. En soms worden we in het bijzonder geroepen om dat te doen, zoals wij ook naar Frankrijk. We willen ook bidden voor de kerk daar, kleine kwetsbare kerk. Die mag leven vanuit Pasen, maar soms ook het moeite heeft om staande te blijven. Andere delen van deze wereld, waar ook mensen nodig zijn, jongeren, ouderen, wilt u ons roepen, ook op onze eigen plek. Want iedereen is toch geroepen. Dank u, Heere God, dat we ook een aantal jaren van ons leven, ook in uw dienst mochten staan, ook over de grenzen heen. Maar dat we nu ook weer hier zijn, samen met de kerk in ons land, ons te verheugen in de toekomst die wacht, dat u ons op het hart bindt om ook het evangelie te verkondigen aan iedereen, of ze het nou willen horen of niet. Maar u gaat ermee aan het werk, want wij zaaien en wij maken nat, maar u geeft de groei. Heer, we bidden ook voor deze wereld waar zoveel geweld en onvrede is. Zo denken aan het Midden-Oosten, aan uw volk Israël, het volk van de Palestijnen. Wat is er veel verdriet en leed. Maak daar een einde aan, Heer. U bent toch bij machten dat te doen. We vragen ook om vrede in Oekraïne, andere plaatsen, Soedan en ook nog andere delen van deze wereld waar zoveel leed is en zoveel geweld. We vragen u, Heere God, de dag dat u terugkomt, komt steeds dichterbij. Maar laat het een dag van vrede voor iedereen mogen zijn. Dat we u, Heere Jezus Christus, zullen ontmoeten. We bidden voor hen die verantwoordelijkheid dragen wereldwijd, maar ook in ons eigen land. Ook regionaal en plaatselijk. We bidden, Heere God, ook voor alle die werkzaam zijn. Vanavond mogen we bijzonder ook bidden voor hen die werken in de zorg. En die moeten zorgen ook dat alles in goede orde verloopt in de samenleving. Het onderwijs, andere sectoren die gericht zijn op het welzijn van ons allemaal. Wilt u ons allen vervullen met uw geest. En geef dat we ook zo deze dag weer mogen teruggeven in uw machtige handen. U, Heere, bent de koning der koningen. En de Heere der Heren die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En mogen met die hoop en met dat geloof ook naar huis gaan, het leven weer in, opdat u aan uw eer komt. Hoor en verhoor ons gebed als u bidden om de vergeving van alles wat niet was naar uw wil. En of u het goede wil zegenen, zodat we in ons hart ook een loflied mogen hebben, dwars soms door de tranen heen, dat u ons heil alleen bent. Wij vragen en bidden en danken het alles in Jezus' naam. Amen. Ons loflied, Psalm 68, vers 10. En u mag ook uw gaven gaan geven. Ik moet even kijken, volgens mij was het voor kerkbeheer. Vroeger de kerkvoordij zeker, kerkbeheer en tweede diaconie. Dus u mag eerst uw gaven geven, daarna zingen we Psalm 68, vers 10. Ga dan nu heen in vrede, bewaar het woord, ontvangt, maar draagt ook met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.